Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sedé.
Een hele goede dag en het is weer een mooie uitzending van kick-off deze week. Want we hebben naast de Mike Verwij, Ajax Watcher, de man zonder jingle. Geen vragen over Mike, is work in progress. Hebben we een hele bijzondere gast hier in de studio. Namelijk Henk ten Kate, natuurlijk oud-speler. Iedereen kent hem als oud-coach van onder andere Ajax, assistent Barcelona, China, Midden-Oosten, Vitesse, Sparta, nou noem maar op. En nu trainer in rusten, zouden we dat kunnen zeggen?
Henk, nou, we Mike willen nooit zeggen in rusten, maar voorlopig wel, vooralsnog wel.
Oké, nou ontzettend fijn dat je er bent. Nou, we gaan heel veel bespreken natuurlijk, is weer het nodige gebeurd. Ik weet niet of je Henk op de hoogte bent van hoe deze podcast zo een beetje gaat. We praten een minuut of 20, 30, 40, 50 over voetbal. We sluiten het meestal af met voorspellingen. En de conclusie is eigenlijk dat Valentijn Driessen er meestal naast zit. Ja, ik wil niet heel flauw zijn, maar als jullie je koptelefoon even kunnen opzetten. Vorige week vroegen we Valentijn om een voorspelling te doen over de halve finale van de beker Utrecht-Ajax. En toen was dit wat hij zei.
Ze hebben wel geluk dat ze tegen Utrecht spelen. Want die bakken natuurlijk ook helemaal niks van.
Daar, ja, Utrecht is natuurlijk mes tussen de tanden. In de domstad maken ze zich op voor de ultieme clash.
Wie heeft een mes tussen zijn tanden bij Utrecht? Als je ze ziet spelen tegen RKC, leek echt helemaal nergens op.
Nee, dus jullie verwachten allebei dat Ajax de finale van de beker gaat halen?
Nou ja, dat zeg jij nu, maar...
Valentijn verwacht dat.
Ik denk het wel, ja. Ja.
Nou, dan zullen de podcastluisteraars niet helemaal onder de tafel grijpen als ze veel van de Ajax zijn.
Ja, als Valentijn zegt dat Ajax gaat winnen, dan maken de Ajax-supporters zich zo flauw, hè? Ja,
je gaat toch wel heel diep door het stof nu, hoor.
Mes in je rug krijgen hier.
Nee, maar goed, ik denk de Kater wil misschien weten waar die podcast zo een beetje over gaat.
Maar ik wil wel even iets over zeggen. Ik heb Utrecht bijna nooit zo slecht zien spelen. Het was echt, alles werd gewoon blind naar kerk geramd en dan maar hopen. En daar kwam echt geen enkele goal uit. Hè? Want de goals waren uit een vrije trap en een penalty. Dus wat dat betreft wil ik me daar toch nog wel even van laten horen.
Ja, nou vooruit. Bij deze is dat
je
dan ook genoteerd.
Je bent de vorm even aan, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Henk de Kaat, was je eigenlijk verrast door de overwinning van Utrecht op Ajax?
Nee, niet echt. Nee. En met name, dat had vooral te maken met de vorm waarin Ajax verkeerde op dat moment. Utrecht uit is sowieso een lastige club altijd om tegen te spelen. En en dit was de halve finale. Dit is voor zo'n ploeg als Utrecht, is dat eigenlijk de enige prijs die je kan winnen. Dus daar wil je dus volle bak voor gaan. En ze hadden die week daarvoor hadden ze kansloze nederlaag geleden.
Tegen RKC?
Ja, dus tegen RKC. Niet echt kansloos, maar wel verloren. En dan leverde revanchegevoelens bij zo'n club. En bij die spelers vooral. En met name het feit dat ze die wedstrijd verloren, gaf eigenlijk al een beetje aan dat de focus eigenlijk al op de wedstrijd van Ajax lag. Weet je, want dan krijg je spelers die niet echt vol overtuiging het duel ingaan. Omdat ze niet geblesseerd willen raken, want die ene wedstrijd, de wedstrijd van het jaar, willen ze niet missen. En zo werd die wedstrijd ook benaderd. En ze speelden echt, zoals je zei, met het mes tussen de tanden. Ja, het was echt... En dat vond ik dan toch wel weer heel mooi om te zien. Ik heb genoten van de rechtsback.
Kleiber?
Ja, echt waar. En, vind ik het een goede speler. En het is een soort van Dumfries. Dumfries... kwalitatief ietsje beter. Maar hij, denk ik, door zijn ervaring wel een hele lastige vindt om tegen te spelen.
Maar met die ervaring, hoe kijk jij dan tegenaan dat hij zo'n domme gele kaart pakt?
Nee, dat is geen domme gele kaart. Absoluut niet. Als jij helemaal in die wedstrijd zit, zoals hij dat doet, hij moet zich focussen. Het is niet een speler die overloopt van technische kwaliteiten. Nee. Dus die leeft zich helemaal in zo'n wedstrijd. En die knokt voor iedere bal. Dus die knokt ook nog voor die laatste bal. Dat deed hij ook nog. En dat is weer het mooie van sport. En ik zie die jongen huilend van het veld afgaan. Dan heb ik wel echt met hem te doen. En natuurlijk heeft de scheidsrechter 100% gelijk dat het een overtreding is die een gele kaart waard is. Maar je kunt je ook inleven in zo'n wedstrijd als scheidsrechter zijnde. En weten gewoon, dat is waarschijnlijk misschien de enige keer die jongen finale speelt. Ja, en die ontneem je een beetje. En dan denk ik bij mezelf, zeker zo'n ervaren scheidsrechter als Kuiper. Het is nog 1 minuut, het is 2-0. De wedstrijd is gespeeld. Ja. Kom op, hé.
Dus Kuipers had dit gewoon door de vingers moeten zien.
Ja, vind ik wel, ja.
Ja. Kan je zelf eigenlijk zo'n soortgelijk moment herinneren? Misschien als speler of als coach? Van die ultieme teleurstelling. Want dat was natuurlijk enorm pijnlijk voor Kleiber.
Nou ja, ultieme teleurstelling heb ik meegemaakt toen ik met Ajax op 1 doelpunt geen kampioen werd.
Ja.
Dat was de ultieme teleurstelling.
Is dat de grootste teleurstelling als trainer geweest?
Jawel, ja, absoluut. Tuurlijk wel. A, was ik sowieso de enige trainer geweest die dan in 1 seizoen alle 3 de prijs had gewonnen in Nederland. Dus daar was ik 1 goal van vandaan. En je werkt met zo'n team een heel seizoen naar een apotheose, een kampioenschap toe. En als je dat in de laatste wedstrijd verliest met 1 doelpunt.
Tja.
Weet je, op doelsaldo. En ja, dat is vervelend. Terwijl we 2 weken daarvoor nog PSV met 5-1 punt matje tikt in Eindhoven.
Maar jij verloor hem natuurlijk niet eigenlijk. Ja, want jij stond natuurlijk niet bovenaan.
Ja, je verliest hem wel. Want 10 minuten voor het einde kreeg ik door dat wij kampioen waren, virtueel.
Ja, omdat de AZ toen achter stond.
Ja, AZ stond achter en PSV stond maar 2-0 voor.
Ja.
Hoeveel kansen heeft Ajax toen eigenlijk gehad, die wedstrijd? En hoe dichtbij was het? Heb je
we hebben één grote kans nog gehad. Het was een vrije trap, een terugspelbal in de 16 van de tegenstander. En die pakte de keeper op die bal. Dus we kregen op 5 meter van de goal een vrije trap te nemen. En die werd genomen door Rogier en niet door Sneijder. Sneijder was normaal gesproken de man van de vrije trap. En dan zie je dingen gebeuren. Denk je, hoe kan het? Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan we doen?
Ja.
Weet je?
Ja. En zeker ook qua hiërarchie in dat team, hè, van jou.
Ja.
Want die hiërarchie, daar zat natuurlijk wel goed.
Nou, hartstikke goed. Het was ook wel een goed team. Er waren heel veel jonge jongens. Heel veel.
Ja. Sneijder was ook nog heel jong, hè, toen.
Sneijder was 20.
Ja.
Huntelaar was 21. Heidegger 21. Stekelenburg 21. En Manuel zo'n 19, Babel 17.
Ja,
want als je nu
Van Malen 19, Van de Wiel was 18, ja, denk ik, ja. 19.
Ja. Die
het was een heel jong team, was het. Ja. Tom de Mul hadden we nog.
Ja, ja. Want als ervaring had je David, Stam, Perez.
Ja, ja, Perez speelde niet veel bij mij, moet ik zeggen.
Keeper?
Nee, dat was Stekelenburg, 21. Dezelfde leeftijd als Klaas-Jan.
Ja.
Mooi om te zien hoe die spelers allemaal, of de meeste daarvan, een prachtige carrière hebben gemaakt.
Ja, nee, dat is het mooie bij Ajax. Je werkt altijd met jonge, talentvolle spelers. Kwalitatief goede spelers. En dat is wel heel mooi.
Ja.
En waar je heel veel mee kunt.
En, nou, de een kan daar meer mee dan de ander, hoor. Dat is ook natuurlijk wel...
daar wilde ik niet naartoe, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar hoe heet dat? De ene trainer heeft wel de kwaliteiten en de inzichten om dit soort spelers op een bepaalde manier te brengen. En een andere natuurlijk veel minder.
Ja, dat zou kunnen. Maar nogmaals, dat is een opmerking die voor jou rekening is.
Welkom in de podcast, Kick-off van de Telegraaf. Zou ik willen zeggen. Ik wil met jullie wel...
Ik zit hier niet om anderen te bekritiseren.
Dat is helemaal duidelijk. Ik wil heel even terug naar het heden. Want echt zojuist komt er een persbericht binnen. Of een pushbericht, zoals het dan heet. En dan gaan er allemaal alarmbellen af hier op de Telegraaf-redactie. Namelijk dat het voetbal in Brabant is afgelast dit weekend. Eredivisie voetbal in elk geval. Ben je daardoor verrast of vindt een juiste
beslissing? Ik ben er niet door verrast en ik vind dat je eigenlijk dan de hele Eredivisie moet platleggen. Als je die wedstrijden platlegt, want je zit in een bepaalde competitie. De KNVB is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de competitie. Nou, je krijgt nu scheve standen. In het noorden wordt wel gevoetbald, in het zuiden niet. PSV doet dan weliswaar niet direct mee om het kampioenschap, maar kan wel een rol spelen in het kampioenschap, ook tegen andere tegenstanders. Dus dan vind ik gelijke monniken, gelijke klappen, kappen. Nu gewoon stoppen dan met de competitie. En dan tot na de orde en daarna doorspelen. Hmm. Hoe moeilijk dat ook misschien is met alle agenda's die er zijn. Maar we hebben 1 groot voordeel. Wat natuurlijk uiteindelijk toch wel een nadeel is gebleken. Dat is dat Ajax en AZ zijn uitgeschakeld Europees. Dus je kan midweeks kan je eventueel die wedstrijden inhalen.
Ja.
Als ze Europees wordt gespeeld. Maar ik zou het geen goede zaak vinden als de KNVB morgen beslist om bepaalde wedstrijden zonder publiek te spelen. En wel door te laten gaan ook. En dan in Brabant bijvoorbeeld niet, totaal niet te voetballen.
Nee, nou, dat is een hele duidelijke boodschap. Benieuwd wat voor vervolg dat krijgt. Henk de Kaat, ik neem je zo mee als ik je mag zeggen eigenlijk. Want
graag.
Toch nog een broekje eigenlijk. Even, ja, we gaan dan nu naar de stellingen zoals dat heet. Dus ik poneer de stellingen en dan mogen jullie daar om zijn beurt op reageren. Zullen we het gewoon even Valentijn, Mike, Henk doen als ik dat zo mag zeggen?
Ja, is goed.
Gaan we. Dick Advocaat bezorgt Feyenoord de dubbel.
Oneens.
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 Team Etentje bezorgt Ajax de titel.
Eens.
Oneens.
Oneens.
Nu wordt hij ingewikkeld hoor. Stengs en Boadou, die bezorgen AZ de titel. Ja, die moet je opletten.
Wat heb ik net gezegd?
Ja, nee, precies. Eens. Ja.
Oneens.
Dan moet dat oneens zijn.
Ook oneens.
Eens.
Kijk, daar gaan we. Oenerstal bezorgt PSV de titel.
Oneens.
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 Pardew bezorgt ADO de degradatie.
Eens.
Eens.
Oneens.
En Steven Berghuis bezorgt Oranje de EK-titel.
Oneens.
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 Oké, duidelijk. Ik was eens even hersenbrekertje dit, hè?
Maar kijk, wat je nou flauw nou is allemaal? Van die Mike. Ik zit die Mike te verdedigen over zijn uitje. Hè? Dat had Mike was grote primeur van Mike. Dat die hele spelersgroep was gaan eten. Zonder staf. Neuzen dezelfde kant op. Opnieuw de spelers die de regie in handen hebben genomen. En vervolgens zegt hij oneens.
Ja, maar mag ik, ook zeggen,
kampioen.
Mag ik ook zeggen wat ik zelf... Kijk, ja, die basis is in de eerste seizoenshelft gelegd. En dat het nu weer de goede kant op gaat. Ja, dat kan ook niet anders met zo'n selectie. Ja. Ajax heeft de beste selectie. Ajax had de beste selectie. En Ajax wordt denk ik gewoon kampioen.
Gaat het de goede kant op Henk de Kater als je de wedstrijd Heerenveen Ajax bekijkt? Qua uitslag misschien wel. Maar de eerste helft was natuurlijk niet om over naar huis te schrijven.
Ik ga nu wel eerlijk zijn.
Ja.
Ik vond het absoluut een hele matige wedstrijd van Ajax. De eerste helft. En in tegenstelling tot wat... En de spelers en de trainer in de afloop beweerden dat het een goede eerste helft was. Vond ik het een hele matige eerste helft. Waarin eigenlijk amper een kans gecreëerd werd. En Heerenveen de beste kansen kreeg. En dat het achterin weer helemaal open lag bij Ajax. En ik denk dat het is echt een probleem. Het is echt een probleem aan het worden. Want als je zo blijft spelen, dan... En dan roep je het over jezelf af.
Maar wat is het probleem, Henk? Want,
nou, het probleem is als, als ik bijvoorbeeld Ajax met AZ vergelijk. En dan speelt ook AZ met zijn buitenspelers naar binnen. Omdat twee vleugelverdedigers eroverheen komen. Dat is dadelijk op getraind, kun je ook zien. En iedere keer ook de spits aan de balkant. Dus er zijn dingen waarop getraind zijn bij AZ. Dat kun je heel duidelijk zien. Alleen, bij hun gaat het goed. En waarom? Omdat... Stengs komt pas naar binnen op het moment dat hij in balbezit komt aan de buitenkant. Dus in eerste instantie is de opbouw heel breed. Bij Ajax gebeurt het zo dat de twee backs gelijk beginnen te rennen. Waardoor de twee buitenspelers zonder bal al naar binnen gedwongen worden. Waardoor het voor een tegenstander veel makkelijker verdedigen is. En ik snap niet dat ze daar niet aan willen. Want dat kun je zien.
Ja. Want je wordt zelf ook heel kwetsbaar achterin met Blind.
Het heeft niks met Blind en wie dan ook te maken. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat als je met z'n tweeën, vaak dan ook tegen twee spelers, zeg maar in de omschakeling 1 tegen 1 met 60 meter in je rug komt te spelen. Want je praat ook nog eens een keer over een diepe middenvelder. Die heel kort op zijn spits speelt.
Van de Beek bedoel je?
Nou, bij de tegenstander. En dat betekent dus dat je eigenlijk bijna in een 2 tegen 2 situatie komt. Over 60 meter, met 60 meter in je rug. Dat is voor niemand makkelijk verdedigen. En dan kun je zeggen, ja, Blind mist de snelheid. Of Per Schuurs mist de ervaring. Of Martinez mist de snelheid. Heeft daar niet zoveel mee te maken. Je moet gewoon zorgen dat je restverdediging goed is. Weer het woord. En ik weet dat de trainer daar een hekel aan heeft bij Ajax. Maar het is wel de restverdediging. Ja. En de restverdediging betekent dat als je aan je rechterkant opbouwt. Met je rechtsbek diep. Moet je linksbek moeten binnenknijpen. Ja. Dan hou je er 3 mensen achterin. Ja. Tegen 2. En dat is restverdediging. Dan laat je verdedigende middenvelder, als hij niet meer in de opbouw meedoet, die laat je gelijk doordekken. En dan is er niks aan de hand.
Nee, want dat is raar, want wat je ook aangeeft, je ziet alle tweede backs tegelijk gaan. Terwijl dat is normaal gesproken toch altijd of de rechterkant gaat of de linkerkant gaat.
Nou, maar ik heb het idee dat Ajax is gewoon heel erg zoekende. En doordat ze zo zoekende zijn, zie je ook van de Beekopees vanuit een heel andere positie spelen. Zie ik ballen bij zijn centrale verdediger op kunnen halen. En dat lijkt me de bedoeling niet. Want hij is wel juist de speler die zeg maar bij de spits moet komen. Die de goal moet maken. Of die de steekbal moet geven die tot een goal leidt uiteindelijk. En daar heb ik niet zoveel aan als je zeg maar... Tussen je twee centrale verdedigers in een bal lopen op te halen.
Heb je altijd controle over dit soort dingen die jij nu benoemt bij Ajax? Dat zijn cruciale zaken.
Niet alleen bij
Ajax,
hoor. Tactische algemeenheden.
We spitsen daar nu op toe. Maar heb je daar als coach ten alle tijde controle over?
Ja, natuurlijk wel. En je staat toch aan de kant, je kan toch ook je mond open doen.
Maar waarom zou dat dan bij Ajax zo lang, want als je naar Heerenveen kijkt, nou, die hadden wel 2-3 keer kunnen scoren in de eerste helft.
Ajax heeft, Ten Hag heeft heel duidelijk voor een bepaald systeem gekozen. En dat systeem, dat wordt gespeeld. Dat werkte vorig jaar erg goed. Dan moet ik er wel bij zeggen, het werkte heel goed met Masraoui als rechtsback.
Ja.
Dat is een wezenlijk verschil. Masraoui of Dest. Dat is een wezenlijk verschil.
Waar ligt dat verschil?
Nou, Masraoui die veel, veel ingetogener speelt. En waarvan ik vind dat hij beter het moment kiest om diep te gaan dan Dest. Dest is een beetje een druistige speler die wil gaan.
Die gaat altijd. Het
is een aanval. Het is echt een aanval. Het is eigenlijk geen verdediger. Nee. Dat kun je ook zien. Dus dat is wel een wezenlijk verschil, vind ik.
Maar is het grootste verschil niet gewoon Frenkie de Jong?
Natuurlijk ben je goede spelers kwijtgeraakt. Maar dat betekent dan... Als je in dat systeem met die hele goede spelers heel goed gespeeld hebt, wil dat niet zeggen dat je met andere spelers net zo goed speelt in hetzelfde systeem. Dan zul je misschien een aanpassing in je systeem moeten maken. En nogmaals, ik wil niet op de stoel van de trainer gaan zitten, want hij werkt iedere dag met die jongens, hij weet het veel beter dan ik. Maar misschien wordt het tijd dat hij het herziet.
Ja, maar jij bent een Johan Cruijff aanhanger. Ben jij voorstander van punt naar voren of punt naar achter op het middenveld?
Ik ben niet een voorstander van en punten voor en punten achter. Het is afhankelijk van de kwaliteit van de spelers die je hebt. En ook tegen welke tegenstander je speelt. Want soms word je gedwongen in de punten naar achteren. Als je in de punten naar voren wil spelen, word je gedwongen in de punten naar achteren. Omdat er een diepe middenvelder bij de tegenpartij, zeg maar, de basis over jouw verdedigende middenvelder. Dus kom je automatisch in een verdedigende positie te lopen. Dat het hele verhaal van systemen en mens. Voetbal is een spel van positioneren. Positioneren als je de bal hebt, zo breed mogelijk en zoveel mogelijk ruimte creëren voor jezelf. En positioneren als je de bal niet hebt, het veld zo klein mogelijk voor jezelf maken, waardoor het heel moeilijk wordt voor de tegenstander om er doorheen te voetballen.
Ja. Hoe kijk
dus
jij...
linies dicht bij elkaar.
Ja. Hoe kijk jij dan tegen zo'n incident Tadić Dest aan? Snap je dat?
Als ik heel veel mag onderbreken, Michael, daar hebben we kort nog even een fragmentje van. Tadić was natuurlijk, die viel uit tegen Dest. En dat deed hij zei daar na de wedstrijd het volgende over.
In my country, wij zijn erg emotioneel. Ik altijd probeer om mijn ploeg om te helpen. En deze was een beetje emotioneel.
Ja, hij was een beetje emotioneel. En dat komt van het land waar hij uitkomt. Maar ga verder.
Nou, hij heeft niks met het land te maken. Zoals ik het gezien heb, hij stond volledig in zijn recht. En wat hij zei, dat snijdt op hout. En dat is eigenlijk datgene wat ik al vanaf het begin af zeg. Dat als jij maar met je vleugelverdedigers als een dwaas iedere keer naar voren loopt te rennen. En dan kun je als aanvaller, in dit geval de rechteraanvaller, ook geen bal meer kwijt. Dus als jij ingespeeld wordt als buitenspeler, dan moet je een bal terug uit kunnen halen. En dat die bal terug uithalen ligt bij je rechtsback. En als die rechtsback iedere keer al over jou heen dendert, dan heb je geen afspeelmogelijkheid meer. Zeg maar, dan wordt de enige afspeelmogelijkheid terug, wordt al naar je rechtercentrale verdediger. Waar heel veel mensen tussen kunnen lopen. En dat zegt hij. Zei hij. Hij zegt, je moet vanuit je positie blijven spelen, want ik moet die bal terug uit kunnen halen. Want hij legt dat later ook nog uit. Maar ja, er kan een goal uitkomen. Dat is ook zo. En dat is restverdediging.
Ja.
Onder andere ook dat is rest. Ja.
Maar dat zijn allerlei afspraken die worden vooraf gemaakt. Als jij nu op de bank zit en dat gebeurt voor je ogen, hoe reageer je dan? Wat doe je? Dan kan je toch ingrijpen of niet? Dan kan je in ieder geval je laten.
Ja, dat is een onheilig.
Ik zal hier het antwoord op schuldig blijven doen.
ik zal me iets anders insteken.
Ik heb jou wel eens langs de kant zien.
Precies.
Niet zien rennen, maar wel tekeer zien gaan op het moment dat daar voor jouw neus dingen gebeuren hebben afgesproken, zeg maar.
Ik wil zelf natuurlijk ook winnen als ik daar aan de kant zit. En als ik dan zie dat een aantal afspraken niet nagekomen worden. Maar ik ben iets emotionaler. Ja. Om met Tadić te spreken.
Ja. Ja. Als, hier ligt als, toch wel als, waar hij vandaan komt. Hè?
Als Erik Den Hag. En ik zou daar wel op reageren. Maar niet iedere trainer reageert erop. Ik wel. Ik ben heel erg explosief wat dat betreft. En dat werkt ook wel eens in een nadeel.
Ja, hadden er spelers moeite? Heb je spelers die daar moeilijk mee om konden gaan?
Nou, sommigen wel, natuurlijk wel. En helemaal als je, zoals ik, heel direct bent. Aan de andere kant, ik ben misschien van de oude stempel. Waarin hiërarchie nog een hele belangrijke rol speelt. En ik merk nu wel in het huidige voetbal, en het is niet alleen bij Ajax overal zo, is dat de hiërarchie wegvalt. En voorheen was het zo, je had een aantal oudere spelers, die deelden gewoon de laks uit. Die waren het verlengstuk van de trainer in het veld. En die, weet je wel, die zeiden wat je moest doen. En die hielpen je. En die ondersteunde je ook. Alleen nu is het zo dat dat hiërarchische gedeelte wegvalt. Waardoor je botsingjes krijgt, zoals met Dest en Tadis bijvoorbeeld. Mm. Want eigenlijk zou ik zeggen dat die Tadis van een draai oren moeten geven. Dat moet je aan een snotneus.
Ja.
Hoeveel wedstrijd heb je al in Ajax 1 gespeeld? Maar gewoon doen wat ik zeg.
Ja.
Hij verwoordde het nog heel netjes. Maar in wezen moet hij gewoon zeggen, hey, gewoon je grote bek dicht houden. Ja. En doen wat ik zeg. Klaar. Ja.
Maar hoe zou je daar een dag daarna als trainer mee omgaan? Zou je het op zijn beloop laten? Of
nou, wacht even. Dat weet ik niet. Nogmaals, iedere situatie is anders. Je kunt, en zeker niet van een afstand, gaan zeggen wat je moet doen een dag daarna of twee dagen daarna.
Heb jij wel eens tegen spelers gezegd van, gaan jullie lekker een avondje, lekker een hapje eten? Misschien ook stappen. Zorg dat je om 1 uur 's nachts thuis bent. Maar zorg er nou even voor dat die groepsdynamiek lekker loopt. Neem ik even een stapje terug.
Nou, ik niet, maar ik kan me het wel voorstellen. Of dat het initiatief vanuit die spelers zelf komt. Dat is toch hartstikke goed?
Ja.
Ik vind het hartstikke geweldig. Als een spelersgroep zelf initiatief toont, omdat ze zien dat het niet goed gaat, en dat ze de koppen bij elkaar steken van jongens, dat kan zo niet langer. Het betekent ook, namelijk, dat ze toch heel veel vertrouwen in die trainer hebben. Want anders krijg je het feit dat ze zich af gaan zetten tegen die trainer. Dat doen ze niet. Dat doen ze dus niet. Dus het betekent dat ze wel vertrouwen in die trainer hebben en in de kwaliteit van die trainer. Dus ze gaan op zichzelf gaan ze, oké, het is schuldig niet bij hem. Hij legt het goed uit, de trainer goed, alleen wij doen het niet goed. Dus we moeten iets gaan veranderen, want dat kan niet. Nou, en als dat dan het resultaat is, dat je door middel van een etentje met 3-0 of 3-1 wint bij Heerenveen, dan zou ik voorstellen...
Elke week uit eten. precies. Vraag of je het dan kan declareren bij Ajax, maar dat zal niet nodig zijn, denk ik.
Nou, bij Overmars niet, denk ik. Maar jij hield bij NAC ook bewust mee om een hiërarchie te creëren. Dan zei je tegen Schreuder van, al die gasten die te laat komen, vang jij ze op. Ik doe een oogje dicht.
Jawel, want je moet als trainer niet alles willen zien ook.
Nee.
Weet je, dat is echt zo. Want dan blijf je alleen maar de boeman.
Politieagent.
Dat is hetzelfde als je als ouder altijd maar je kind bestraft. Als ik altijd maar moet zeggen tegen mijn kind van, hey, ja, nou moet je je eten opeten. Je wisselt dat af met je vrouw, weet je wel. En dan krijg je... Want anders ben ik een boeman.
Ja.
En dat wil je dus niet. En als je wat oudere spelers in je team tot je beschikking hebt, kun je zeggen, joh, regel jij die kleedkamer nou? Regelen jullie die kleedkamer? En het heeft veel meer impact als een speler tegen een andere speler zegt, hey, potverdorie, je moet nou op tijd komen. Want anders krijg je mij een schop voor je flikker straks op de training, weet je wel. Dat heeft veel meer zin dan dat ik €50 boete geef.
Ja.
Maar jij was ook een type dat tegen een aanvoerder kon zeggen van, ik kap voor jou de eerste training helemaal uit. Dan weten de spelers in ieder geval dat het gelijke monnik en gelijke kap is. Dat ik ook geen onderscheid maak tussen mijn aanvoerder.
Nou ja, dat zijn spelletjes die je speelt. En dat is gewoon meer om aan iedereen te laten zien van, hey, wacht eventjes, ik maak geen enkel onderscheid. En dit is de grens. En dat is niet altijd afgesproken hoor. Soms, want zo was ik nou eenmaal. En als ik vond dat iemand het niet goed deed, dan zei ik het ook wel gewoon. Want je hebt het nu over Schreuder. Ik heb met dezelfde Schreuder. Ik heb het wel overhoop gelegen ook, het eerste trainingskamp. Dat ook hij moest wennen aan mijn directe manier van coachen. Maar uiteindelijk is er een hele mooie band uit ontstaan. En ook hele goede resultaten. Maar het is heel belangrijk dat je spelers in het veld hebt die dingen voor jou regelen. Want de speler in het veld, en ik ben zelf ook speler geweest, jij voelt het beste de wedstrijd aan.
Ja.
Die trainer aan de kant echt niet. Jij voelt het aan. Jij voelt of je de baas bent in het veld. En jij voelt of je de baas bent over je directe tegenstander. En dat zie je vanaf de kant, kun je het veel minder zien.
Hier spreekt een ervaren trainer. Een nog ervarener trainer is Dick Advocaat. Die natuurlijk een weergaloze reeks neerzette met Feyenoord. Afgelopen weekend weer gewonnen van Willem II. En Valentijn, jij vroeg ook aan Jens Toornstra hoe nu verder in die race om de titel.
Zie je overeenkomsten met wat kampioensjaar? Bijvoorbeeld de ontwikkeling in de spelersgroep, naar elkaar toe groeien, dat soort zaken?
Ja, dat wel. Een stukje onoverwinnelijkheid dat er is ontstaan eigenlijk. En het enige verschil is dat we nu moeten jagen in plaats van dat we bovenaan staan. Ja, of dat meer druk meegeeft, ja, weet ik niet. Maar wat ik zei, we gaan proberen onze wedstrijd in ieder geval te blijven winnen. En dan kijken waar het kan eindigen.
Wat is nou eigenlijk het grote geheim van Dick Advocaat dat hij dit Feyenoord zo goed laat presteren? Zeker in vergelijking met Jaap Stam.
Nou, er is geen geheim, denk ik. Het geheim is duidelijkheid. Advocaat is ook nog een trainer van de oude stempel. En die is heel duidelijk naar zijn spelers toe. En die eist ook datgene wat ze afspreken dat het uitgevoerd moet worden. En dat gebeurt dan ook. Het is niet spectaculair, want ik vind het niet echt geweldig om naar te kijken. Want daar moet je heel eerlijk in zijn. Alleen, je moet ook heel eerlijk zijn dat de resultaten verbluffend goed zijn. Dus hij doet daar uitstekend werk. En dat is eigenlijk een beetje typisch Dick Advocaat. De manier waarop hij functioneert en hij het beste functioneert, is vanuit een hele gesloten en gedegen organisatie voetballen en dan de ruimte aan de tegenstander laten. En dan toch gokken op die counter. En hij heeft daar de ploeg voor nu. Nou, hij doet het gewoon hartstikke goed. Complimenten.
Ja, en complimenten voor Steven Berghuis, want die wordt zelfs nu van gezegd dat het de beste speler van de Eredivisie is. Ben je het eigenlijk mee eens van het einde of niet?
Op dit moment is hij inderdaad de beste speler. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de terugval bij Ajax. Want daar liepen Tadic, Ziyech. Dat zijn natuurlijk in potentie ook topspelers, ook voor de Eredivisie. En minimaal net zo goed als Steven Berghuis. Alleen op dit moment maakt hij het wel iedere keer waar en neemt hij zijn ploeg ook op sleeptouw. En ook door belangrijke goals te maken. En wat je bij hem wel ziet, dat vind ik dan de ontwikkeling van buiten, zie je dat hij steeds meer ook die groep meeneemt. En voorheen was hij voornamelijk met zichzelf bezig. En hij is nu veel meer met de groep bezig. En dat deed hij in het begin van het seizoen ook wel. En toen liep hij zichzelf af en toe voorbij. En dat zie je nu eigenlijk niet meer gebeuren. Want hij doet ook geen hele domme dingen meer. Nee, en dat vond ik in het begin van het jaar wel, toen hij de aanvoerdersband kreeg.
Maar eigenlijk is dat een beetje het verlengde wat jij zegt, Henk, over bepaalde spelers ook die verantwoordelijkheid meegeven. Het lijkt wel alsof hij dat ook echt voelt, Steven Berghuis, en dat ook echt uitstraalt over het hele team.
Ik weet zeker dat hij heel erg close is met Advocaat en dat die samen heel veel spreken over hoe ze gaan spelen en wat ze verwachten van de rest. Hij is zich vol aan het ontwikkelen, die jongen. Wel mooi om te zien trouwens. Want een paar weken geleden schopte iedereen nog voor zijn flikken.
Ja.
En dan kon hij een paar keer met rood vertrekken. Mm. Maar je ziet vanaf dat Advocaat gekomen is dat hij volwassener aan het worden is. Ja. En met name in zijn spel. Veel efficiënter. Veel effectiever.
Ja.
Weet je, het is nu allemaal, het heeft allemaal handen en voeten wat hij doet. Het is een hele goede speler. En op dit moment inderdaad wel de beste speler in Nederland.
Ja. Als jij technisch directeur van Ajax was, Henk, had jij een poging gewaagd om die kant op te halen?
Nou, ik weet sowieso niet. Ik ken de club Ajax, ik weet hoe ze werken, hoe het functioneert. Ik weet niet wat er in de jeugd loopt. Ik weet niet wat er in de tweede elftal loopt. En dat is de situatie bij Ajax altijd. Je kijkt altijd, oké, voor een bepaalde positie, wanneer komt er iemand aan? Zit er een in de B1 of in de A1? Als er een in de A1 zit, gaan we wachten. Gaan we wachten een jaar.
Ja.
Weet je wel, die komt eraan en die neemt die positie over. Is het in de B1, ja, dan moeten we 2, misschien wel 3 jaar wachten. Dan moeten we er eentje kopen. Dan moeten we er een halen. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Het is een goede speler die kwalitatief wel de kwaliteit heeft om waar te spelen.
Ja. Maar bij Ajax kan je natuurlijk eigenlijk niet meer wachten, Henk. Je moet eigenlijk instant succes hebben tegenwoordig. Zeker als je natuurlijk mee wil blijven doen met die grote Europese jongens. Dat is de lat die ze hebben neergelegd. Ja,
maar Ajax kan niet structureel mee blijven doen met die grote jongens. Het is echt een unicum geweest vorig jaar. Het is een unicum geweest. Het kwartje viel goed. Het zat mee in de wedstrijden. Want Madrid uit kun je ook na een kwartier met 2-0 achter staan. Ja. En dan is het aan de oefening. En dan ga je er misschien met 4-0 zelf af. Dus weet je, het zat ook niet tegen. Het is eigenlijk dit seizoen begonnen tegen te zitten.
Vanaf Chelsea.
Ja, vanaf Chelsea eigenlijk. Maar Het zat heel erg mee bijvoorbeeld Valencia uit.
Ja.
Dat vergeten we misschien allemaal met z'n allen.
Had Onana de 4 zeker goals uit.
Maar dat bedoel ik, weet je. En daar hebben ze dus de kansen gehad om misschien wel met 3-0 te verliezen. En dan wonnen ze nog. En op een gegeven moment ja, is het gedraaid ook door middel van... Vanwege het feit dat er spelers geblesseerd raakten. Ja. Waardoor je automatismes gaat missen in het veld. En al die jonge spelers kunnen nog zo talentvol zijn. Je kunt niet meer zomaar even Ziyech vervangen. Nee. Je kunt niet meer even zomaar Neres vervangen. Dat is niet. Nee. Dat is niet zo. Dat gaat niet.
Nee, maar daarom draagt Mike natuurlijk bijvoorbeeld iemand als Berghuis, die in de Nederlandse competitie natuurlijk eigenlijk er bovenuit steekt. Ziyech gaat weg. En daarom krijg je natuurlijk die verhalen van, ja, is Berghuis wat voor Ajax op dat moment?
Stengs, Boadu, Iatare. Ja, dat zijn
jawel, maar zo kan je wel iedere jonge goede speler opnoemen. Die moet allemaal Ajax. Wat blijft er dan nog van onze competitie over, jongens?
Ja, dat is natuurlijk wel waar Ajax naartoe wil. En ze hebben de financiële middelen.
Jawel, maar ik vind, en niet iedereen zou ook bij Ajax passen, hoor. Want je kunt al die namen wel opnoemen. Ik persoonlijk zou wel Stengs halen, maar...
Boadu niet.
Nee, waarschijnlijk niet.
Ik ook niet.
Dat is toch een ander soort speler, vind ik. Wel een goede speler, een goede spits. Maar misschien niet echt een spits voor Ajax.
Ik hoor een enorm bevlogen trainer aan het woord. We hadden het net over Dick Advocaat. Nou, die is nog een stuk meer ervaren, mag ik het zo netjes zeggen.
Hij is in ieder geval ouder.
Dat wou ik zeggen. Ja. Je bent natuurlijk
bij... Ik
ben wel al IT had vertrokken.
Echt haar.
Griebelt het eigenlijk nog?
Maar ik vind het wel... Ik vind het sowieso gewoon leuk om over voetbal te praten.
Maar zeg jij nee als bepaalde clubs aankloppen?
Nee, maar ja zeker.
Alles?
Dan zeg ik nee.
Op alles? Ja.
Vooralsnog voorlopig.
En als er landen
over een half jaar, dat zou heel anders kunnen. Een land is het anders. Dat zou ik misschien nog wel eens een keer willen doen. Ik ben er ooit dichtbij geweest, maar...
Ja,
nou kan je erom lachen.
Ja, is dat verwerkt eigenlijk helemaal?
Ja, natuurlijk wel, jawel. Natuurlijk is het verwerkt. Het was toen wel heel erg...
Een soap was het.
Ja, laat ik nou maar niet al te veel meer over zeggen.
Maar die paas bij PSV word je toch niet? met die commissaris die daar...
Nee, van Breukelen doe je op.
Ja.
Ja. Nee, ze zoeken wel een trainer bij PSV natuurlijk. Ja, ik weet niet hoe ver ze zijn.
Dat weet ik niet.
Nee.
Ik heb het idee dat het Van Nistelrooy gaat worden. Okay. Denk ik.
Ja, is dat verstandig om voor een jonge trainer te gaan?
Naar Van Bommel?
Dat weet ik niet.
Naar Van Bommel, naar Cocu.
Ja, maar wie moet je dan halen?
Nou, ik voor mij zoek ze eerder in buitenland.
Die is niet geïnteresseerd.
Oké. Weten we dat ook weer?
Ja. Nou, ik denk als jij daadwerkelijk benaderd zou worden, dat je er misschien toch wel een keertje over zou nadenken.
Nee.
Zeker niet met de commissaris.
Maar,
heeft daar niks mee te maken.
Nee, maar jij hebt ook een bepaalde verplichting aan het Nederlandse voetbal. Met je kennis.
Die verplichting die ik dan heb ten opzichte van het Nederlandse voetbal, die zou ik dan ter beschikking willen stellen om misschien iets met jeugd te gaan doen. Maar zeker niet om een eerste elftal te trainen. En weet je, dan zou ik bijvoorbeeld naar Go Ahead gaan of zo.
Ja.
Dat is mijn club, nog steeds.
Ja.
Dat blijft het. En zou ik daar bijvoorbeeld wat gaan doen. Maar ik heb die behoefte niet op dit moment. Nee.
Oké.
Je hebt met Alfred Schreuder en met Arne Slot gewerkt. Zag jij toen al dat trainers in spe waren? Nee.
Nou ja, ze spelen allebei op het middenveld. Ze zijn allebei spelers die over het spel nadenken. En van Alfred wist ik zeker dat hij trainer zou worden. En eigenlijk van Arne ook wel, moet ik eerlijk zeggen.
En zijn dat dan ook jongens die af en toe nog contact met jou opnemen? Van trainer, hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, niet dat verwaterd. Ik wel begrijpen dat ze nog wat met dingetjes, foefjes van mij gebruiken.
Wat zijn die foefjes dan?
Nou, dat weet ik niet. Dat moet je vragen.
Echt waar?
Of een trainingsvormpje of zoiets. Maar ja, het leuke vind ik... Volg voetbal en ik kijk naar wedstrijden, kijk naar ploegen. En je kunt precies zien waar goed gewerkt wordt, vind ik. Je dingen terug ziet komen waar echt op getraind wordt.
Want dat is altijd een beetje jouw uitdaging geweest.
Waardoor zeg maar, spelers beter worden, maar een team ook beter gaat functioneren. De kunst van het beter maken van een team is eigenlijk het beter maken van je individuele spelers. Want als je individuele spelers beter worden, gaat je team beter functioneren.
Ja. Dus je geniet enorm van Arne Slot, hoe die het nu doet bij AZ.
Ja, ik geniet zeker van hem. Ik vind het leuk om naar te kijken, absoluut. Maar ik vond bijvoorbeeld ook RKC leuk voetbal spelen.
Ja.
En het heeft wel niet altijd het verdiende rendement. Maar het ziet er wel goed uit. Het ziet er wel goed uit. Er zit een idee achter. En dat wordt ook uitgevoerd.
Ja. Maar dan is toch belangrijk, zeg maar, de hand van de trainer. Vind jij toch ook wel belangrijk om die te zien?
Nou ja, ik zie bijvoorbeeld ook bij Sparta kun je de hand van Henk Vrees heel duidelijk zien.
Ja.
Meen ik echt. Het is no nonsense. Het is allemaal heel effectief. Het is allemaal zonder franje. Het is allemaal niet zo nodig. Maar je ziet het heel erg terug. Ik vind Henk ook wel een van de betere trainers in Nederland, moet ik zeggen.
Ja, en ook een kandidaat om eventueel een van de topclubs te gaan trainen in Nederland.
Nou, hij zou het verdienen, vind ik. Hij heeft gewoon bij Vitesse uitstekend werk ook geleverd. En bij ADO Den Haag. En bij Vitesse ook nog eens een keer de beker gewonnen. En nu bij Sparta doet hij het weer heel goed.
Ja.
Gepromoveerd. Maar, en nu eerste jaar Eredivisie weer eigenlijk heel makkelijk.
Voor dat soort jongens is het al geweldig dat die natuurlijk het maximale eruit halen. Meer kan je toch eigenlijk niet van een trainer verwachten. Het
maximale is altijd, het is altijd leuk als je een trainer gaat beoordelen. Wie is dan de beste?
Ja.
Is de beste degene die kampioen wordt? Of is de beste die RKC in de Eredivisie houdt?
Ja. Of bij Sparta achtste staat of zo.
Nou, zoiets, ja. Ja. Dat is altijd de discussie. Ja.
Hoe kijk je eigenlijk...
Maar met die discussie heb jij zelf er ook mee te maken gehad. Nou, jij bent met Sparta en Vitesse ben jij ook. Ja. Vitesse ook derde, Sparta...
NAC vierde. En natuurlijk wel. En uiteindelijk krijg je dan wel een keer een kans. Zoals ik die kans ook gekregen heb. Maar dan moet je dus wel het hele traject afwerken.
Ja.
En daarmee onderstreep je eigenlijk wel weer het feit van... trainen is een ervaringsvak.
Ja.
Henk, even een zijstap. Hoe komt het dat er zo weinig Surinaamse trainers actief zijn in de Eredivisie? Is dat een kwestie van kansen krijgen? Of is dat een kwestie van...
Ja, dat weet ik niet. Misschien een aantal jongens die niet zo geïnteresseerd zijn om trainer te worden. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik weet niet hoe die verhoudingen liggen. En ik moet zeggen dat die Surinaamse jongens die het wel gedaan hebben, redelijk succesvol geweest
zijn. Ja, precies.
Dus nou ja, ik weet het niet. Ik zou niet weten waarom.
Je bent zelf Surinaam. Stoort dat je? Dat is al bijna...
Nou nee, maar ik ken ook weinig, echt heel veel Surinaamse trainers.
Nee, maar bijvoorbeeld wat je net aangeeft van Vrezen. Die zou natuurlijk wel een keer een kans moeten krijgen dan.
Nou ja, ik denk als Vrezen ooit een kans krijgt dat het bij Feyenoord gaat zijn. Want dus, hij heeft natuurlijk een verleden bij die club. Ik denk ook dat hij als trainer heel goed bij zou passen. Ja. Dat no nonsense... principe aanhangen, hard werken en puur en voor het resultaat gaan.
Ja.
Ik wil toch even naar het Nederlands elftal, sorry. Nou, het is een grapje. Mourinho die had een opmerkelijke persconferentie waarin die inging op de blessure van een van zijn nieuwe sterspelers, Bergwijn.
Can you tell us the prognosis for Steven and of course Ben as well?
Steven, you want to say? I don't expect him to play this season.
Ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand, Valentijn?
Nou, ik denk dat dit een toneelstukje van Mourinho is. Ik heb even wat rondgebeld en zo erg als hij het voorstelt, ja, dat is gewoon voorbarig op dit moment. Er moet nog ander onderzoek moeten gedaan worden. Er is wel bepaald onderzoek gedaan, maar daaruit bleek niet dat er of iets ernstig gescheurd was of iets gebroken was. Hij wordt nu gewoon behandeld. Dus ja, ik heb eerder het idee dat hij Steven Bergwijn heeft gebruikt voor die wedstrijd richting Leipzig. Want die wil die, hij gaat die natuurlijk niet winnen. Hij gaat niet door in de Champions League met dit materiaal tegen Leipzig. Ja, en wat kan je dan beter doen als de aandacht verleggen? En even later heeft hij ook geroepen, ik hoop dat Leipzig een goal voor ons maakt. Ja, wat zijn dat nou voor uitlatingen van een trainer? En volgens mij is dat ook al omdat hij in de Premier League slecht voor staat. Wordt het heel penibel om sowieso Europees voetbal te halen. Ja, en dit lijkt wel indekgedrag.
Ik zit even te denken. Henk, ken jij Mourinho goed? Hebben jullie nog samengewerkt? Ja, ik geef terug naar Barcelona. Of is dat, dat is niet zo, hè?
Nee, er is wel iets, een akkefietje geweest in Barcelona met hem.
Vertel.
Dat was toen tijdens die wedstrijd, in de rust van die wedstrijd. Die werd tegen Chelsea gespeeld. Die wonnen we met 2-1.
Oh, ja.
En toen heeft hij de scheidsrechter ook na de wedstrijd nog op een hele onheuse manier bejegend. Die is uiteindelijk met doodsbedreiging gestopt met fluiten. Dus Anders Friesk.
Ja, precies feit, ja.
Ja.
Ja, Anders Friesk. En,
dus daar is hij voor geschorst, toch?
Ja, hij betichtte hem van partijdigheid en hij was omgekocht. En Want dat soort teksten. En, maar ja, we kennen hem zo langzamerhand. Hij is heel succesvol geweest. Maar nu heeft hij twee clubs. Is hij eerst Manchester United. Het was al minder, hè? Minder materiaal. En nu Tottenham, minder materiaal. Maar hij presteert helemaal nul.
Mm.
Dus hij komt heel dicht bij wat hij misschien eigenlijk echt is.
Ze zeggen altijd, spelers zijn zo goed, of trainers zijn zo goed als hun materiaal. Maar de echt goede trainers, die kunnen met minder materiaal meer doen.
Nou ja, er zijn trainers die met iets minder materiaal het maximale rendement uit een groep halen. Dat is niet voor iedere trainer weggelegd. Dat is gewoon zo, dat is een feit. En hij kan bijvoorbeeld heel goed, want het is natuurlijk wel een goede trainer. Want wat hij kan, is met heel veel sterren werken. En dat is ook weer heel moeilijk. Het is niet makkelijk, hoor. En hij bij wie dat ook heel kan, is Frank Rijkaard. Ik heb dat bij Barcelona gezien. Is ongelooflijk.
Ja.
En dat is helemaal... Want het zijn, weet je wat, hoeveel ego's daar rondlopen in zo'n team?
En hij heeft met Porto natuurlijk wel, hè, Mourinho. Fantastisch.
En dat doet hij dus wel heel goed. Ja, maar dat was wel heel goed de afstand, Porto.
Ja.
Ben jij wel eens jaloers? Pim had een heel mooi lijstje van aankopen die uitverricht. Ik weet niet of je
De Loge, Colin en Oerzijs.
Als je dan ziet, want het was jouw droom om kampioen te worden met Ajax. Als Amsterdam.
Er was geen geld toen.
Nee, maar hoe kijk je dan nu naar die miljoenen investeringen?
Daar is die gehad.
Ja, maar weet je, op dit moment vind ik, de bedragen die betaald worden, die slaan eigenlijk helemaal nergens op. 86 miljoen voor Frenkie de Jong en 70 miljoen voor De Ligt. En 150 miljoen voor weet ik veel wat allemaal. Het kan niet. Het zijn alleen nog maar nummers, getallen. En het is zeg maar de markt die op die manier reageert door dit soort bedragen neer te leggen. Maar als je echt gaat kijken naar echte waardes, dat kun je eigenlijk niet verkopen.
Nee, maar jij komt binnen bij Ajax en er is geen geld. Dus je krijgt het met de aankopen die Pim net zegt. Frank de Boer moest het doen met Toby Asana. Denk je dan niet van, je bent ook wel een geluksvogel als je op het goede moment komt en je krijgt Blind, je krijgt Tadić. Ziyech zit er nog, kan een jaar bijtekenen. Dat is toch ook wel lekker als trainer?
Ja, nou ja, natuurlijk is dat lekker. Mm. Alleen Ajax verkeert nu in de gelukkige omstandigheid dat ze heel veel geld in het veld en ook op de bank hebben staan. En dat was toen niet het geval. En we hadden wel heel veel kwaliteit in het veld. Er werden ook heel veel spelers verkocht. Ik geloof dat, en dat is dus al heel lang geleden, dat na één jaar bij Ajax werd ervoor 50 miljoen verkocht of zo.
Dat was er inclusief Wesley? Of?
Ja, dat was Wesley. Dat was Babel. Dat was 7,5 miljoen ook voor Tom de Mul.
Ja. Oh, ja.
Hij ging af en toe naar Atletico.
Ja, dat was 60 miljoen. Dat is zoiets, weet je. En dat was toen voor die tijd al heel veel geld.
Ja.
Alleen als je nu, die waardes van nu er tegenover moet zetten, dan kom je waarschijnlijk aan 300 miljoen of zo.
Ja. We hadden het natuurlijk over Oranje. Je noemde net zelf even Barcelona. Hoe kijk je eigenlijk naar Frenkie de Jong en hoe hij dit jaar presteert bij Barcelona?
Ja, ik was wel heel erg benieuwd. Omdat hij werd er erg bewierookt in Nederland. En ook terecht, want hij speelde heel goed. Alleen de Nederlandse competitie, de Spaanse competitie is niet La Liga. In La Liga speel je echt tegen de allerbeste spelers ter wereld. En dan is het anders. Het tempo ligt hoger. Het is technisch is het van een hoger niveau. Je hebt een hogere handelingssnelheid nodig. De ruimtes zijn kleiner. Zeker als je bij Barcelona speelt. Waarin iedere tegenstander zich ingraaft. Zelfs Real Madrid. Dus die ruimtes worden heel klein. Dus hij heeft gewoon tijd nodig om daar zeg maar tot volle wasdom te komen.
Ongeacht de positie. Hè? Want wij in Nederland vinden natuurlijk... Hè?
Hij is, als je zeg maar kijkt naar wat zijn beste positie in Nederland was verdedigende middenvelder. En niet eens een beetje half-half. Was hij meer box-to-box. En was Lasse Schöne de verdedigende middenvelder.
Ja.
Meer als hij. En nu, je komt bij een andere club die een ander systeem speelt. En die ook nog eens een keer op die positie verdedigende middenvelder misschien een van de allerbeste van de wereld heeft staan. Ja, dat wordt een ander verhaal.
Maar dan zou dat natuurlijk vergelijkbaar zijn met Ajax. Hè? Dan heb je Schöne, Busquets en dan Frenkie de Jong daarnaast.
Ja, maar Busquets is toch weer een ander soort speler. Busquets is van huis uit verdedigend ingesteld.
Ja.
En dat was Schöne natuurlijk niet.
Nee.
Schöne was eigenlijk ook een aanvallende middenvelder.
Maar Frenkie de Jong...
Dat is anders.
Ja, ja.
Frenkie de Jong zal in ieder geval op het EK een mooie rol kunnen gaan vertolken. Nou, Bergwijn is, als ik jou zo beluister, als er niks geks gebeurt, haalt hij dat EK ook wel. Hoe kijk je naar Memphis? Dat is ook nogal interessant. Als je hem op Instagram volgt, is natuurlijk keihard aan het trainen om te herstellen van een zware besturen. Hoe ga je daar eigenlijk als trainer mee om? Zou je dan zeggen, doe er alles aan, want jij bent super belangrijk voor mij? Of moet je zo'n speler juist tegen zichzelf in bescherming nemen en zeggen, neem je rust en we zien wel of je het haalt?
Nou, dan is het conflict of interest. Als ik clubtrainer van hem ben, zeg ik, zeg vriend, het seizoen is al voorbij.
Ja.
Doe eens even rustig aan en ga geen gekke dingen doen. En neem je tijd om je blessure te laten genezen. Want 1 augustus trappen wij weer af in de Champions League. In de kwalificatiewedstrijd of wat dan ook. En dan moet je er staan. En ik begrijp hem natuurlijk wel. En Koeman begrijp ik ook wel. Dat je je beste aanvaller, dat je die erbij wil hebben. Dus er zal ongetwijfeld wel wat druk van Ronald al komen. Richting hem. En zachte druk, hè, van... Nou, weet je wel, stimulerend. En hij wil natuurlijk graag schitteren op dat mooie toernooi. Dus ja, het is een beetje moeilijk. Aan de andere kant, er wordt wel wat overtrokken gereageerd op zijn revalidatie. Al die jongens die met zo'n blessure kampen, die trainen zo hard.
Ja,
moet je in Zeiss gaan kijken. Ja. Die Nederlandse jongens, hoe die tekeer gaan daar met kruisbandblessures, dat wil je niet weten.
Nee. Dus,
het wordt een beetje...
Social media tijdperk.
Ja, ja, wel.
Maar ja, het is voor het eerst dat je een beeld krijgt van iemand die revalideert. En daarvoor heb je dat nooit gehad. Dus je weet niet hoe Van Nistelrooy daarmee om is gegaan. En andere jongens.
Reken maar dat die jongens...
Heb jij dichterop gestaan
tot
natuurlijk.
Tot huilens toe gewerkt hebben.
Ja.
Dat ze over de grond kropen van de pijn. En toch weer gingen.
Ja.
Dus weet je... Dit...
Ja. Nou ja, dit moet, we hebben gewoon zijn tijd nodig. Zoals bij ieder ander.
Ik hoop... Ik moet wel zeggen, ik heb een speler meegemaakt. Bij Barcelona. Henke Larsson, die stond na 3 maanden weer op het veld.
Ja.
En toen moesten de doktoren hem tegenhouden. En hij kwam naar ons, hij zei, nee, ik kan spelen. Ik kan niet trainen, ik kan alles doen. En dat was ook een oermens hoor, Henke. Sterk, altijd in de, hij zat altijd in de gym, weet je wel. Het was een hele echte atleet.
Ja.
Maar na 3 maanden.
Maar ook geopereerd en, aan die kruisband.
Ja, in Amerika. En na 2 weken, dus na 3,5 maand, toen hebben die doktoren gezegd, hij was niet meer te houden. Ja, ga maar.
Ja.
Maar hij is nooit meer geblesseerd geraakt, hoor.
Nee, en hij heeft nog een hele belangrijke rol in de finale.
Ja, ja.
Champions League gespeeld voor ons.
Ja, ja.
Met een geweldige assist.
Zo.
Dus, ja, dus het kan wel. Het kan.
Maar als bondscoach nu, als je naar de selectie voor het EK krijgt... Ja, ik had de stelling opgeworpen. Berghuis gaat de EK-titel bezorgen voor Oranje.
Berghuis of Bergwijn?
Berghuis was dat, hè? De speler van dit seizoen. Ja. Maar hoe schat je de kans in, Henk, van het Nederlands elftal? Nu met een geblesseerde Memphis, Malen die aan het herstellen is. Bergwijn die nu toch...
In ieder geval minder groot dan wanneer en Malen Memphis er wel bij waren natuurlijk.
Maar ze kunnen het EK wel winnen, denk jij?
Nou ja, er zijn een aantal ploegen zijn kandidaat. En ik denk niet dat Nederland het beste team heeft. Dat denk ik zeker niet.
Nee.
En dan welke linie? Dat bedoel je de aanvallende linie?
Ja, nou ja, goed. Als jij 2 van dit soort aanvallers mist. We zijn wat dat betreft in Nederland niet erg verwend met hele goede aanvallers.
Nee.
Met, zeg maar buitencategorie aanvallers.
Ja. Ja.
Die andere ploegen wel hebben.
Ja. En je backs? Je backs? Daly is natuurlijk geen echte back.
Nee, maar...
Denzel doet het wel...
Het is zeg maar... Het team. Het is wel een echt team.
Ja.
En dat is heel lang dat het niet zo was. Maar het Nederlands elftal is echt een team. En dat is wel de verdienste van Koeman en zijn staf.
Ja.
En die jongens, die je ziet echt dat ze ergens mee bezig zijn.
Ja.
Wel mooi om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja, ja. Ja. Een vraag die trouwens, Mike, op jouw Twitter heel veel binnenkwam. We hadden het over blessures net, dus ik kan hem even insteken. Is over Neres.
Voel hem aankomen.
Ja. Wat is er met Neres aan de hand? Wanneer komt hij terug? Gaan ze hem nog in actie zien, de Ajax-fans?
Ze gaan hem, als het goed is, nog in actie zien. Maar dat duurt nog een tijdje. En dat is wel heel opvallend. Want hij raakte op 5 november geblesseerd uit tegen Chelsea. Hij werd gewisseld. Hij werd vervangen door Schuurs vanwege alle rode kaarten die Ajax kreeg. En pas 3 dagen later had iedereen door. Toen werd bekendgemaakt dat hij geblesseerd was geraakt aan zijn knie. Een week later is hij geopereerd. Een meniscusoperatie. En toen is eigenlijk gelijk de verwachting uitgesproken dat hij na de winterstop weer zou kunnen spelen. Hij is ook meegegaan naar Qatar, heeft een deel van de groepstraining hervat. Ja, en daarna is er iets misgegaan. En wat, dat is mede door de privacywet ook wel een Dan lag ik ook raadsel. Hij is weer geblesseerd geraakt. Een terugslag gekregen. En de verwachting is dat hij niet voor half april, of in ieder geval niet voor april, op het veld zal staan. Nee. En hij laat zich inmiddels ook buiten de club behandelen. Hij is 4 keer in de week bij Fysiomed in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Wordt hij behandeld door Leo Echtold en zijn staf. Dus ja, dat is niet goed gegaan. En waar het mis is gegaan, dat weet niemand. Maar ja, zeg maar ruim 4 maanden aan de kant staan, bijna 5 maanden met de meniscusoperatie, dat is volgens mij niet nodig.
En als het gaat over Veldman en Masraoui, daar komen natuurlijk ook veel vragen over binnen. Veldman is ook lang eruit. Masraoui?
Ja, Masraoui is op de weg terug en redelijk dicht bij een rentree, wat we begrijpen. Babel komt terug. Dus ja, als het coronavirus een paar wedstrijden stil ligt, dan heeft Ten Hag binnenkort weer een hele fitse selectie.
Ja. We gaan, ja?
Henk, denk jij wat Toornstra zegt? Jagen of opgejaagd worden? Hoe zie jij die titelrace?
Ajax heeft verreweg de meeste kwaliteit. Dat is absoluut zo. Ik vind dat AZ het leukste voetbal speelt. En misschien wel het beste voetbal op dit moment. Feyenoord is het degelijkst. Maar Feyenoord staat wel 7 punten achter. 6 plus het doelsaldo. Ja. En dat houdt in dat Feyenoord 3 wedstrijden meer moet winnen als Ajax. In de resterende 9.
Ja.
Maar dat geloof ik niet in, moet ik eerlijk zeggen. En ook als AZ. Dus dat geloof ik niet
maar
in. Dus
moeten er 2 voorbij, ja.
Het zal tussen AZ en Ajax gaan. Maar waarbij AZ een hele goede kans heeft, vergis je niet.
Ja.
En als het op de laatste speel...
Vind je AZ ook goed spelen op het moment dat ze dominant moeten spelen? Dat de tegenstander terugplooit? Dat ze
het gemak waarmee ze kansen creëren. Ook zag ik, ik heb toevallig de wedstrijd gezien. Ik volg ze nu een beetje.
Ja.
Tegen ADO Den Haag. Wat heel verdedigend speelde. Ze creëren toch behoorlijk wat kansen, gelijk in het begin al.
Ja.
Er zit heel veel beweging in het team. Het team staat goed. Ze hebben een aantal erg goede individualisten. Idrissi, Stenks.
Ja.
Een fantastische middenvelder.
Mitchell.
Ja, echt heel goede speler. En een lekkere linksback.
En ben jij verbaasd door Danny de Wit?
Leindal, ja.
Ben je ook verbaasd door Danny de Wit hoe je het nu doet? Want die heeft Ajax laten gaan. Hè? Daar is ook
ja, wat... maar dat begrijp ik wel. Mm. Eerlijk zeggen. Dat begrijp ik wel.
We moeten rustig
richting. Ik begreep niet dat ze bijvoorbeeld Noah Lang lieten gaan.
Dat is altijd eerlijk
buitenspelen. Op het moment dat jij 2 of 3 buitenspelers geblesseerd hebt in de winter. Ja. Dan moet je toch eigenlijk voor je zekerheid gaan.
Ik denk dat ze verwacht hadden. Denk ik. Dat die spelers veel eerder terug zouden komen. En dat misschien er een terugslag is geweest. In het revalidatietraject. Waardoor ze eigenlijk te laat waren. En het niet meer terug konden draaien.
Ja,
Ze bij Ajax, Henk, een beetje een discussie gaande. Van dat je geblesseerde spelers misschien wel beter buiten de club kunt behandelen. Omdat als Ziyech, Tadić van de week kleine pijntjes hebben, dan liggen die als eerst op die massagetafel. Dus dat je buiten de club meer de volle aandacht op het herstel van spelers kunt hebben. Dan ben jij er ook tegen aangelopen? Of hoe sta je?
Dat heeft alles met je medische staf te maken. Hoe goed is je medische staf? En als die goed is.
Dus het feit dat niet
meer dan hoe groot. Meer dan hoe groot. Want maar ik geef in feite aan van dat je eigenlijk te weinig mensen misschien hebt.
Nou, bij Ajax heb je niet te weinig mensen. Nee? Ik geloof dat er in de organisatie van Ajax 10 of 12 fysiotherapeuten rondlopen. Dus het lijkt mij dat dat niet te weinig is. Er lopen, ik denk, 3 of 4 artsen. Dus ja, nee, dat geloof ik niet.
Nee, dat kan je gewoon in eigen beheer doen.
Dat lijkt me wel.
Ja.
Het is wat anders, omdat sommige spelers hebben vertrouwen in een bepaalde arts of in een bepaalde fysio. Waarbij zij zich beter voelen, persoonlijk beter voelen. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van die fysio bij Ajax. Maar gewoon het feit dat misschien een goede vriend of vanuit het verleden goede ervaringen met een blessure met een bepaalde fysio hebt.
Maar wat je wel hoort, als je nou echt een hele goede fysio...
Hij wilde mee stoppen, man.
Ik wil er niet mee stoppen, maar ik moet. Laten we anders... Mike nog een punt.
Ja.
Valentijn nog een punt. En Henk nog een punt en dan moeten we stoppen, want anders gaan we over het uur heen.
Ja. Ja, volgens mij, als je een fantastische fysio bent, dan werk je niet bij Ajax.
Ook wel zeggen, als je een fantastische podcast hebt, mag je langer dan een uur zijn.
Ja, dat sowieso, dus we gaan nog even door. Ja, hij is niet zo zuur trouwens deze
week. Is ook, nee, helemaal niet, nee.
Nee, maar als je een fantastische fysio bent, dan werk je volgens mij niet bij Ajax. Dan heb je eigen praktijk, zoals Leo Echtold. En dan komt er veel meer geld binnen.
Ik weet dat niet.
Ik ben het ook niet met je eens. Er zijn natuurlijk jonge fysio's die heel erg veel kwaliteit hebben, maar die de financiën missen om een eigen praktijk te starten.
Ja, ja.
En dan is het toch een zegen als je bij Ajax mag werken en kan werken.
Ja, het staat Ajax, ook goed op je cv, hè?
Ajax, maar ook PSV en Feyenoord. Dat is het summum aan apparatuur wat ze hebben en aan mogelijkheden die clubs hebben om, zeg maar, op medisch gebied om de spelers te werken.
Toch hebben ze wel nog even
een tweede vraag.
Toch hebben ze wel een probleempje, denk ik. Want bij Daley Sinkgraaf is het eigenlijk precies hetzelfde verhaal geweest. Die was ook, die werd ook maar niet fit bij Ajax. En nu speelt hij, ik wil niet zeggen wekelijks, want dat doet hij niet. Maar wel gewoon bij Leverkusen in de Bundesliga.
Nou, zouden alle alarmbellen afgaan bij jou als je zo'n reeks aan blessures krijgt als coach? Zou je dan intern gaan kijken van wat is hier mis en moet het anders
niet
organiseren?
Niet eens als je de reeks, maar misschien meer.
Ja, het ligt eraan aan de aard van de blessures. Als het allemaal, zeg maar, identieke blessures zijn, dan moet je eigenlijk gaan afvragen of je iets misschien niet helemaal goed doet. En tegenwoordig wordt er natuurlijk wel op een iets andere manier getraind en heeft de fysieke coach een steeds belangrijkere stempel. Ja. Drukt hij op het geheel. En dan zal je met elkaar moeten gaan zitten van, we moeten misschien iets beter gaan afstemmen van datgene wat ik doe als voetbalcoach op het veld en jij als fysieke coach op het veld. Misschien is dat wel net iets te veel.
Ja.
En het kan ook iets te weinig zijn, maar dat zijn dan de discussies die je moet gaan voeren. Ja. En met name als je zeg maar identieke, als jij alleen maar bijvoorbeeld spierblessures hebt, kuit of hamstring. Ja, dan moet je toch gaan afvragen of je misschien iets niet helemaal goed doet.
Ja. Dat, Mike heeft twee vragen gesteld. Ja, ik mag zijn tijd twee, is op.
Eén korte. Dat is eigenlijk meer buiten het voetbal. Ik zag net een foto van Ronaldinho. Die zit gewoon in de gevangenis in Paraguay.
Ik heb het gelezen, ja.
Het is een speler waar jij bij hebt gewerkt.
Ja, voor mij de allerbeste speler ter wereld.
Waar je mee gewerkt hebt of sowieso?
Ja, nou ja, ook
jij hebt ook nog met die anderen gewerkt, toch?
Ja, weet ik, maar ja, Messi is geweldig. Ronaldinho was briljant.
Beter.
Nee, briljant. Het was een genie. Hij deed dingen die niemand anders deed. En zelfs Leo is Messi natuurlijk geweldige voetballer. En die het al zo lang volhoudt. Dat op zich is al een prestatie op zich. Hè? En het is ook een genot om naar te kijken. Alleen Ronaldinho had dingen die niemand anders had.
Nee. Maar die deed iets die verbaasde jou, zeg maar. Ja, die deed iets
hij verbaasde de hele wereld.
Ja.
Voor het eerst heb ik iemand een paas met zijn rug zien geven. Bewust, gewoon. Een keeper die een bal uitschiet en hij dan zo.
Oh. Henk, de microfoon.
Ja, nee, maar zo. En hij speelt hem door op Eto'o en die scoort vervolgens. En dan gewoon heel bewust.
Ja, ja.
Maar dat soort, misschien ook wel rare dingen. Maar wel bijzonder natuurlijk.
Ja, ja. In je enthousiasme vergeet je even dat we hier voor een microfoon praten. Overigens aardig om te melden. Want hij is een Paraguayaanse gevangenis, zit hij in. Hij schijnt zich snel aan te passen, zegt de gevangenisdirecteur. Hij is altijd opgewekt en hij glimlacht altijd.
Ja, maar dat is toch zo. De man typeert Ronaldinho zoals hij eigenlijk in werkelijkheid al is.
Ja.
Hij lacht altijd, heeft altijd plezier. En het is een hele vriendelijke man. Ik heb zelden een topspeler gezien die zoveel energie stak in het praten met fans en het uitdelen van handtekeningen en foto's en wij moesten wel gewoon een uur met die buswachters stonden.
Ja. Ja. Hij probeerde met een vals paspoort binnen te komen of zo. Heb je daar zelf iets over gehoord?
Ja,
of
dat is zijn broer. Hij heeft volgens mij wel eens eerder een soort van akkefietje gehad. Het gaat altijd om financiën en om dingen. En dus ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik hoop dat hij gauw vrijkomt in ieder geval. En dat hij niks gedaan heeft. En als hij wat gedaan heeft, dan verdient hij straf.
Ja. Stuur je hem dan nog een berichtje?
Nee.
Oké. Ik had ook nog een
hele belangrijke. Belangrijk.
Want het over hiërarchie gehad, hè, Pim? Niet zo heel erg.
Het is ook ongelooflijk, hè? Ik zit in die podcast bij elkaar. Er wordt elke keer gezegd, weet je, het was hartstikke leuk, maar probeer het een beetje kort te houden.
Maar als jij zou doorgaan, is dat van Anton Alstadis zo voor je neus.
Ja, denk ik wel, ja. Ik weet niet of ik zo als Des reageer trouwens. Dat zien we dan nog wel.
Eén ding, Henk. Die KNVB met hun plan om dadelijk het winnen en verliezen. Huh? Een streep door winnen en verliezen
dan
te zetten.
Zie je de tranen over mijn wangen rollen? Of is het van huilen? Ja, dit is, ik weet niet. Die meneer die dit verzonnen heeft, moet ze opsluiten.
Ja.
Dat staat haaks op alles wat met sport te maken heeft. Sport gaat om winnen. En of je nou jong bent of oud. En als je in de veteranen speelt, speel je ook om te, wil je ook winnen.
Ja.
Weet je, niet meer ten koste van alles, dat is een ander verhaal. Maar je wil wel winnen, je speelt om te winnen. Als je aan het klaverjassen bent, speel je niet om te verliezen.
Nee.
Speel je ook om te winnen, probeer je te winnen, een spelletje ja. te winnen.
Ja. Dat
zit, zelfs als je mens erger je niet speelt, speel je om te winnen.
Ja. Ja.
Nou zoek we altijd een kop voor deze podcast, maar ze moeten Jan Dirk van der Zee opsluiten. Maar
even serieus over, hoe definitief is het eigenlijk? Want Dick Advocaat heeft wat over gezegd, jij hebt er een opinie over geschreven.
Nee, de volgende week dan zitten de coaches betaald voetbal zitten bij elkaar. Ik weet niet of Henk ook lid nog is.
Ik ben nog lid, ja.
Dus die gaat waarschijnlijk ook. En die gaan daarover praten, maar die hebben in feite daarover niets te vertellen. Nee. Dat heeft de vergadering,
Maar natuurlijk heeft die vergadering het laatste woord, maar het lijkt mij dat ze niet zomaar voorbij zullen gaan aan de mening van de coaches. En met name, ik denk ook, misschien moet je het wel helemaal niet bij die coaches neerleggen, maar juist bij de opleiders neerleggen.
Ja.
En...
De opleiders zitten ook aan tafel voordat die beslissing wordt genomen. En Mike heeft Just Pay, de bondsvoorzitter, vorige week gesproken. En die laten ook al wat ruimte over om eventueel toch wat dingen te veranderen in de plannen die er
dit
nu
gaat er,
liggen.
Gaat er niet komen?
Dat mogen we hopen van niet.
Als je kijkt naar... wij zijn een klein land. Toch? Een heel klein land. En wij zijn groot in voetbal. En waarom zijn wij groot in voetbal? Omdat wij graag willen winnen.
Ja.
En daarom winnen we ook zo vaak.
En omdat we een geweldige structuur hebben.
Maar dat is onderdeel daarvan.
Ja.
Maar een heel belangrijk onderdeel van die structuur is dat je wel moet willen winnen. Want als je speelt voor de lol, dan kom je nergens.
Nee.
Nederland is nu weer gelukkig binnen de beste 10 in Europa. Zodat er een team rechtstreeks zich kwalificeert voor de Champions League.
Ja.
En een tweede zich kan plaatsen middels een voorronde. Weet je? Daar moeten we wel weer naartoe.
Ja, en dan is het natuurlijk, dit staat haaks op wat er bij de KNVB gebeurt natuurlijk. Want ik las nu ook een stuk van...
Het is geen vraag, maar een mening.
Alois Wijnker.
Die mocht ook nog.
Ja, Alois Wijnker, die gaat dan ook werken bij de KNVB. Die is afkomstig uit de opleiding van AZ. Die heeft in Amerika gewerkt. En die wil gewoon ook het selectievoetbal afschaffen. Samen met Jan-Dirk van der Zee. En daarbij wil hij dat clubs, de topclubs, niet meer over de beste spelers kunnen beschikken. Tot een jaartje of 12, 13. Ja, dan denk ik ook, dit is het paard achter de wagen spannen. Want die hele goede spelers, die worden beter van spelen met goede spelers.
Ja.
En niet met jongens die leuk doen in de breedte sport, in het breedte voetbal, zeg maar. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan. En ik vind ook, en daarom ben ik ook blij dat die coaches zich hierover allemaal uitlaten.
Ja. Ik vind wel dat je daar een nuance in moet brengen, hè? In die leeftijd, in opleiden. Als opleiden onder 12 betekent dat je per dag 130, 150 kilometer moet rijden om bij een club te komen en terug om naar huis te gaan om weer je huiswerk te maken, dan ben ik ook tegen jongens van onder de 12 om dat te doen. Ik vind dat je, omdat van die hele grote groep van jongens onder 12 haalt waarschijnlijk maar 1% betaalde voetbal.
Ja.
En 99% valt af. En dat impliceert dat je erg te maken hebt met heel veel teleurgestelde spelers. Die misschien zelfs wel stoppen met voetballen. Want die komen dan terug bij hun vriendjes. Die hebben gefaald.
Ja, maar dat
ook dat is dan weer iets waarvan ik wel zeg...
Dat leeft toch niet echt binnen die groep, hoor. Dat ze dan terugkomen en gefaald. Hè? Mijn kinderen zitten zelf een beetje in die leeftijdscategorie. En zo, en daar zijn ook een aantal spelers, die zijn dan bijvoorbeeld bij Feyenoord teruggekomen en die worden gewoon normaal opgevangen en die gaan gewoon weer terug in die hele piramide. Ja. Maar het zou toch wel eens wat zijn, hè? 160 kilometer, dat haal je bijna nergens in Nederland. Volgens mij alleen ergens in Zeeland, in de uiterste punt van Zeeland. En dan heb je misschien nog NAC. Maar stel je dat die 1% is Messi. Maar Messi is gewoon, je hebt met hem gewerkt, die is volgens mij op zijn 12e of 13e... zelfs van Argentinië.
Met zijn ouders.
Met zijn ouders naar Spanje gegaan.
Dat is een ander verhaal, hè? Die gaat dus met zijn ouders.
Met zijn ouders. En
die worden in een huis in Barcelona neergezet. Dus zijn sociale status verandert niet. Want zijn ouders zijn bij hem.
Ja.
Ja.
En hij heeft niet in de Masia gezeten. Echt dat hij daar sliep. Want hij woonde gewoon met zijn ouders in
Barcelona.
In een appartement in Barcelona. Dus dat is een ander verhaal dan wanneer je zeg maar echt kinderen weghaalt.
Ja. Nee, wat jullie bij Go Ahead vroeger
hebben hadden wij vroeger, daar hadden we een internaat.
Ja.
Maar dat waren geen jongens van 12, hè. Dat waren allemaal jongens van 15, 16 jaar.
Ja, ja.
Die zijn al wel een stuk groter.
Ja. Ben wel voorzichtig in de opvoeding en begeleiding van die jongens. Is eigenlijk ook een belangrijke boodschap.
Natuurlijk, daar sta ik ook volledig achter dat inderdaad moet gebeuren. Ja. Maar ik vind wel dat er ruimte moet zijn voor de beste spelers. Om met de beste spelers te spelen en tegen de beste spelers te spelen.
Duidelijk. Dit wordt ook ongetwijfeld vervolgd. Jij bent nu klaar?
Ik ben klaar.
Ik wil eigenlijk vragen.
Maar Henk die heeft het laatste woord.
Oh nee. Nee, mag ik dan dat soort cirkeltje rond? Oh, Henk heeft het laatste woord.
Nee, ik heb het laatste woord.
Nee, niet laatste speelronde. De kampioen moet komen. Durf je dan te kijken eigenlijk? Wordt het dan AZ of Ajax?
Nou, dat weet ik niet.
Maar je zei AZ toch?
Het zal er een van de twee zijn. En ik geef AZ een hele goede kans.
Oké.
AZ is echt... Kijk, je moet niet vergeten... Ze spelen een hele hoop factoren mee. Een van de allerbelangrijkste factoren... AZ heeft de gunfactor.
Dus helpt dat mee?
Nou, dat helpt wel.
Met tegenstanders bedoel je?
Dat helpt wel. En bij tegenstanders, en bij scheidsrechters, en bij alles en iedereen. Dat helpt mee. En dat werkt.
Ja.
En dat is echt zo. Dus mijn boodschap aan alles wat Ajax is, onderschat dit niet. Want dit is nog lang geen gelopen race.
Okay. Maar in jouw persoonlijke ervaring heeft dat ook niet geholpen. En toen had AZ ook de gunfactor. Hè?
Ja, maar die gingen dus in die
op die ene goal.
Zakten ze door het ijs.
Ja. Want dat kan ook nog steeds gebeuren bij AZ. Denk ik ook dat iets eerder.
Dat zou kunnen. Maar...
Ik denk dat ik het opgeef. Ik blijf gewoon zitten hier.
Nee, maar Ajax heeft verreweg de meeste kwaliteit. Dat staat buiten iedere discussie.
Ja.
Alleen vorm gaat bepalend zijn. En AZ is in vorm. En die wedstrijd, die overwinning op Ajax... heeft ze een verschrikkelijke boost gegeven.
Ja.
Een ontzettende boost. En de manier waarop ze tegen Den Haag speelden... Het zag er goed uit. Ja.
Henk die wilde de schuld bij Den Haag trouwens niet aan de trainer of bij de trainer neerleggen.
Nee.
En dat begrijp ik misschien wel. Ik weet niet of ik, dan praat ik eigenlijk voor hem. Maar ik heb gezegd van Pardew wel, omdat hij heeft ervoor gezorgd dat al die spelers erbij zijn gekomen.
Ja, de hele,
kijk,
hele
en ik denk als Pardew met...
Dat vind ik te makkelijk, want er zijn ook mensen binnen ADO Den Haag. Die hem toestemming geven om die spelers te halen.
Ja.
Dat ook ervoor kunnen gaan liggen en zeggen nee.
Ja. Ik zeg, de biertap komt op dit moment binnen. Dus we gaan door, maar we zetten de podcast hier uit.
Waar, je hebt nog nooit wat geregeld voor ons.
Ik heb het. Jezus, krijgt het helemaal warm van. Henk, ontzettend bedankt dat je er was. Ik vond het zeer inspirerend. En ik hoop eigenlijk dat we je nog eens een keer langs het trainingsveld zien. Want dat zou toch heel mooi zijn voor het Nederlands voetbal. Valentijn en Mike, ook bedankt.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer. Dag.
Hoi.